Goedemorgen allen. Hartelijk welkom bij de gezamenlijke dienst van PG De Brug en PG Zuidwesthoek in de monumentale Mariakerk te Katzand. De voorganger van morgen is dominee Edward van der Kaai. De organist is Mark Stepman. Als ambtsdragers Ina Wasting en Jos Bakker, die verzorgt tevens de schriftlezing. De kinderen die er zijn en dat willen, kunnen straks mee met Ria Franke naar de kinderkring in het Zwin. De eerste collecte is voor de kerkrentmeesters en diaconie. De tweede collecte is bestemd voor commissie Derby. Een toelichting volgt tijdens de dienst. De inzameling is bij de uitgang. De bloemen uit de dienst gaan met een groet van de gemeenten naar mevrouw Henny van Gelder de Vries en mevrouw Anneke Janssens van de Voorde in Katzand. Een kaart naar mevrouw Van Dalen Adriaansen, Katzand, en mevrouw Dufossé Rosseel in Sluis. De agenda voor de komende weken is kort vermeld onderaan het liturgieblad. Na de dienst bent u welkom voor koffie en thee in het gebouwtje Het Zin. We ontsteken nu de tafelkaarsen. 1 kaars voor Israël en 1 kaars voor de gemeente. Wij beiden onlosmakelijk met elkaar verbonden, mogen ons gedragen weten naar het licht van de nieuwe morgen. We zingen daarbij lied 970, vers 1. We wensen elkaar een goede dienst en zingen zo mogelijk staande het aanvangslied, Psalm 31, vers 1 en 2.
Wij weten ons bemoedigd door woorden uit de Heilige Schrift, die zeggen dat onze hulp is in de naam van de Heer, die hemel en aarde gemaakt heeft, die trouw houdt tot in eeuwigheid en niet laat varen het werk van zijn handen. En met de groet van Paulus, genade zij u en vrede van God de Vader, van Jezus Christus onze Heer. Amen. We zingen het derde couplet. De zon schijnt, het is een prachtige dag. Maar als de zon schijnt, dan is er ook schaduw. En zeker in deze tijd zijn we ons maar al te bewust van de schaduwen van het bestaan. Laat ons daarom de Heer aanroepen en vragen of hij zich over deze wereld wil ontfermen. En in het vertrouwen en de hoop dat hij dat doet, zingen we aansluitend Gezang 305, alle eer en alle glorie voor de Godsnaam. Laat ons bidden. Hemelse Vader, wij berichten de pijn, het lijden van uw schepping. Wij roepen u omtrent leegte en gemis, hulpeloos, hopeloos. Te zwaar om te dragen. Lichtzinnig zou het zijn om ons te verlaten op goedkope troost. En daarom, Heer, doen wij een beroep op uw diepgang, uw kostbare kracht die mensen opwekt, uw genade die rood licht schijnt bij genadeloosheid. Wij roepen uit de grond van ons hart: Heer, ontferm u. Amen. Laat ons bidden bij de opening van de schriften. Naar onvermoede krachten hunkeren wij. Naar krachten die ons boven dit bestaan uittillen. Naar de heilzame uitwerking van uw aanwezigheid zien wij uit. Uw aanwezigheid in ons, die ons mensen maakt. Heer, over ons komt uw aanschijn, wanneer uw Zoon zijn ogen opheft en spreekt. En daar willen we meer van weten. En zo bidden wij, doe ons horen, opdat het ongehoorde in ons werkt, op de kracht van Christus. Amen. De kinderen kunnen nu met Ria Franke naar de kinderkring. En ik weet niet, er is dan een ritueel bij met licht, meen ik. Maar dat weten de kinderen beter dan ik. Er moet iets gebeuren. Maar ik weet niet wat. Weten jullie het? Kijk, ja, jij weet het. Kijk, met kinderen als wegwijzers, dan komen we er wel. Wie gaat het licht dragen? Wie wil? En wij zingen daarbij.
De eerste lezing bestaat uit twee delen, Jesaja 57, een tekst, en Romeinen 8. We beginnen met Jesaja 57, het 15e vers. Dit zegt hij die hoog is en verheven, die troont in eeuwigheid, heilig is zijn naam. In hoogheid en heiligheid zal ik tronen. Met hen die verslagen en onaanzienlijk zijn, opdat de onaanzienlijke geest herleeft, opdat het verslagen hart tot leven komt. En dan Romeinen 8, vers 22 tot 24. Wij weten dat de hele schepping nog altijd als in ware zweeën zucht en lijdt. En dat niet alleen, ook wij zelf, die als voorschot de geest hebben ontvangen, ook wij zuchten in onszelf, in afwachting van de openbaring dat we kinderen van God zijn. De verlossing van ons sterfelijk bestaan. In deze hoop zijn we gered. Als we echter nu al zouden zien waarop we hopen, zou het geen hoop meer zijn. Wie hoopt er nog wat hij al kan zien? We zingen nu Psalm 1.
We lezen verder uit Lucas 6, de versen 17 tot 25. Toen hij met hen de berg was afgedaald, bleef hij staan op een plaats waar het vlak was. Daar had een groot aantal van zijn leerlingen zich verzameld, evenals een menigte mensen uit heel Judea en Jeruzalem en uit de kuststreek van Tyrus en Sidon. Ze waren gekomen om naar hem te luisteren en zich van hun ziekten te laten genezen. Ook degenen die gekweld werden door onreine geesten werden genezen. En de hele menigte probeerde hem aan te raken, want er ging een kracht van hem uit die allen genas. Hij richtte zijn blik op zijn leerlingen en zei: "Gelukkig jullie die arm zijn, want van jullie is het koninkrijk van God. Gelukkig jullie die honger hebben, want je zult verzadigd worden. Gelukkig wie nu huilt, want je zult lachen. Gelukkig zijn jullie wanneer de mensen jullie omwille van de mensen zo'n haten en buitensluiten en beschimpen en je naam door het slijk halen. Wees verheugd als die dag komt en spring op van blijdschap, want jullie zullen rijkelijk beloond worden in de hemel. Vergeet niet dat hun voorouders de profeten op dezelfde wijze hebben behandeld. Maar wee jullie die rijk zijn, jullie hebben je deel al gehad. Wee jullie die nu verzadigd zijn, want je zult hongeren. Wee jullie die nu lachen, want je zult treuren en huilen." Tot zover de schriftlezing. Gelukkig zijn zij die het woord van God horen en het in hun hart bewaren en eraan leven. We zingen nu lied 339a.
Na de verkondiging is er orgelspel en daarna zingen we lied 157a, vers 1, 3 en 4. In de roman Christus wordt weer gekruisigd arriveert een groep haveloze vluchtelingen in een welvarend christelijk dorp. Hun woonplaats is door de Turken die Griekenland bezetten met de grond gelijk gemaakt. De vrouwen en meisjes zijn verkracht. Wie niet weg kon, is afgeslacht. En die groep vluchtelingen, dat zijn degenen die het hebben overleefd. Te nauw en oud. En na een zware tocht komen ze in het dorp van hun broeders, van wie zij hulp verwachten. Hun leider, een eenvoudige priester, vertelt wat er is gebeurd en vraagt om hulp, om bijstand. De priester van de rijken is een van de leidende figuren van dat christelijke dorp. Je kunt hem een notabele noemen. Hij neemt dan ook het woord en hij zegt met donderende stem: "Alles wat hier op aarde gebeurt, geschiedt met Gods wil. God ziet uit de hoogte op de wereld neer. Hij houdt een weegschaal in zijn handen en weegt. Hij laat ons dorp van zijn welstand genieten en dompelt uw dorp in rouw. God weet welke zonde u hebt bedreven." De ander reageert erop. Hij vertelt wat er is gebeurd. En hoe de overlevenden op weg zijn gegaan om hulp te vragen bij hun broeders in Christus. Die wel gevulde schuren hebben en volop land. Grond om te wonen, vragen ze. Meer niet, zodat ze zelf hun inkomen kunnen verdienen. Een plaatsje onder de zon, een menswaardig bestaan, dat is alles wat zij wensen. Een van de weinige dingen die ze konden redden, en dat hebben ze ook meegenomen, is het evangelieboek uit de kerk. De priester houdt het eerbiedig in de hoogte, slaat een kruis en zegt: wij hebben geen andere hoop en geen andere vertroosting dan dit. De hoofdpersoon van het boek, dat is iemand die in het rijke dorp woont, en hij is uitverkoren om in een passiespel de rol van Christus te spelen. Ze gaan op naar het eerstvolgende paasfeest. En omdat hij die rol op zich heeft gekregen, heeft hij zich daar ook in verdiept. En nu maakt hij dit mee en hij is geraakt door het lot van die haveloze vluchtelingen die bij hun om hulp vragen. En hij is ook geraakt door de woorden van die eenvoudige priester. En diep onder de indruk zegt hij tegen zijn eigen priester, die notabele, zegt hij: vader, doe wat ze vragen. Christus lijdt honger en smeekt om erbarmen. De rijke priester echter reageert woedend. Hoe haalt deze eenvoudige dorpeling het in zijn hoofd om hem, een van de topfiguren van het dorp, in het bijzijn van de anderen zo aan te spreken? Hij is woest en verzint dat de mensen die om hulp vragen cholera hebben en het leven van allen bedreigen. En op dat nepnieuws worden ze weggejaagd. Ze vestigen zich op een karige heuvel in de buurt en leven daar in bittere armoede. In schrijnend contrast met de rijke broeders dichtbij. De priester van de armen probeert nog hulp te krijgen bij de bisschop. Ver weg in de grote stad. Die bisschop wil hem aanvankelijk niet eens ontvangen. Hij heeft het te druk met kerkelijke zaken. Ten slotte geeft hij toe. Hij ontvangt de priester, hoort zijn verhaal en verwijt hem dat hij zich bezighoudt met maatschappelijke zaken. Hij moet niet aan politiek doen, vindt de bisschop. Wat hij wel moet doen is de mis opdragen en de bevolking opdragen het hoofd te buigen, de godsdienstige plichten te vervullen en te berusten in haar lot. Even lijkt het verhaal een gunstige wending te krijgen als die hoofdpersoon die uitverkoren is voor dat passiespel landerijen verwerft en deze ruimhartig schenkt aan de armen. De hoge priester beschuldigt hem ervan communist te zijn. En na een spoedproces wordt de man gelyncht. Christus wordt weer gekruisigd, de titel van het boek. Zijn dode lichaam wordt aan de armen gelaten. Die begraven hem. En na de dienst valt er een lange stilte. Dan staat hun priester op en zegt: in naam van Christus, Onze tocht gaat verder. Kinderen, houd goede moed. Ze staan op en gaan op weg. Op weg naar het oosten. We hoorden een deel uit het evangelie van Lucas. En volgens Lucas daalt Jezus van de berg af en spreekt hij dan een redevoering uit. En de inhoud komt u waarschijnlijk wel bekend voor. Uit Matteüs. Alleen spreekt Jezus daar die woorden op de berg uit. De bergrede. En dan is een vraag die je zou kunnen stellen. Ja, is het nou op de berg, zoals Matteüs zegt, of aan de voet daarvan, zoals Lucas wil? Ja, ach, wat maakt het ook uit? Nou ja, heel wat. Nog afgezien daarvan dat wie de Bijbel historisch letterlijk leest, hier een enorm probleem heeft. Maar afgezien daarvan, het maakt ook afgezien daarvan uit. Matteüs laat Jezus op de berg om hem te verbinden met Mozes, die op de berg Gods woord ontvangt. Gods woord, de 10 woorden, de 10 geboden. En Matteüs bedoelt daarmee te zeggen dat wat Jezus hier zegt het fundament is van Gods koninkrijk. Zoals de 10 woorden het fundament zijn van het Joodse geloof. Maar nu naar Lucas. Als Lucas Jezus laat afdalen, dan roept hij iets anders op. De evangelist verwijst daarmee naar het moment waarop God zegt dat hij de ellende van zijn volk in Egypte heeft gehoord. En dan staat er, en dat is het begin van Exodus, als het volk Israël in slavernij leeft, in bittere ellende, dat hij dat heeft gehoord en dat hij, en nu komt het, is afgedaald om hen te bevrijden. Het gaat om de afdaling bij Lucas. En Lucas suggereert hiermee dat Jezus van de berg afdaalt om mensen die lijden te bevrijden, zoals God is afgedaald naar Israël. Ja, Gods afdaling is goed nieuws voor Israël. En aan de andere kant, wee Egypte. Hoe komt Jezus eigenlijk aan zijn opvattingen? Nou, daar hoeven we niet over te speculeren. Dat ligt voor de hand. Dat moet wel met geloofsopvoeding te maken hebben. De kinderen gaan in het spoor van hun ouders. En hoor zijn geloofsopvoeder, als zij hoort dat zij in verwachting is van de kracht van de Allerhoogste, dan zingt Maria: wie honger heeft, overlaat hij met gaven. Rijken stuurt hij weg met lege handen. Heersers stoot hij van de troon. Maar wie gering is, geeft hij aanzien. Dat is het geloof van Maria. En in dat geloof wordt Jezus groot gemaakt, opgevoed. En verder wordt Jezus, als we het evangelie mogen geloven, en dat mag, beïnvloed door Johannes de Doper. Die geloof alleen van waarde vindt als het concreet wordt, als het tot concreet handelen leidt, als het leidt tot omkeer. Weg leidt van het door God verfoeide bestaan. En laten we er maar 3 van maken als we het hebben over de geloofsopvoeding van Jezus. Ook Jesaja maakt diepe indruk op hem. Jesaja is de profeet die met goed nieuws, en goed nieuws, andere term is evangelie, met goed nieuws voor de mensen komt, voor de mensen die er niet bij horen. Jesaja zegt: God zoekt de mensen die geen aanzien hebben. Ja, hij ziet naar de mensen zonder aanzien. En in dat spoor gaat Jezus met het godsbeeld van Maria, Jesaja en Johannes. En dat is een godsbeeld met een God die je God van de armen zou kunnen noemen. En de armen, dan gaat het niet om iets op je bankrekening, maar om mensen die een ontvankelijke houding hebben voor Gods woord. Mensen die een antenne hebben voor Gods koninkrijk. En die daarom aan den lijve ervaren wat onrecht is. Niet alleen het onrecht wat hen zelf overkomt, maar als je vanuit Gods koninkrijk leeft, dan heb je ook een antenne voor het onrecht wat bij anderen geschiedt. Als Jezus van de berg afdaalt, de plek waar hij nauw verbonden is met God, en niet toevallig staat er dat hij daaraan voorafgaand de hele nacht gebeden heeft. In het gebed ben je verbonden met God. Als Jezus dan van die berg afdaalt, dan is hij niet eenzaam en alleen, maar er komt een menigte op hem af. En wat zijn dat voor mensen? Nou, het zijn zieken. Het zijn mensen die honger lijden. Het zijn mensen die gekweld worden door ziekmakende geesten. Het zijn verdrietige mensen. Zeg maar, het is een groep losers. Onderling verschillen ze enorm, maar ze hebben één ding gemeenschappelijk. Ze lijden. En waarom komen ze naar Jezus? Nou, dat ligt voor de hand. Omdat ze van hem genezing verwachten, heling, drogen van de tranen, verheffing uit hun lijden. Ze hunkeren ernaar om te ervaren dat God de hand op hen legt. En Jezus reikt hen precies die hand aan. En zoals zij, geloven wij, tenminste dat hoop ik maar daar ga ik ook van uit. Zoals zij geloven wij dat van Jezus Gods kracht uitgaat. En dat belooft wat. En het houdt een roeping in voor wie bij de kerk van Jezus horen. Het is een opdracht aan ons. Gods kracht dient van u en van mij uit te gaan. Daartoe worden wij geroepen. En kijk eens, hoe maakt Jezus eigenlijk heel wat stuk is? Ja, hij raakt mensen. Maar hij geeft er ook een stuk theorie bij. Theologie. Want zonder theologie kunnen we niet. Dat is het fundament. De leer van God. En de theologie van Jezus is: Gods koninkrijk is voor jullie. Het evangelie als geheel is geschreven vanuit de opstanding. En die opstanding gaat of vindt pas plaats als we eerst de bitterheid hebben van het kruis. En door alles heen staat dus dat God zich bekommert om degene die gekruisigd worden, degene die lijden. En omdat Jezus de belichaam is van die lijdende mens, is hij degene die het volste recht heeft om te zeggen: gelukkig zijn de armen. Gelukkig zijn degene die gehaat worden en beschimpt. Gelukkig zijn degene die onrecht lijden, die hongeren en huilen. Dat geluk voor die groep is het ongeluk van degene daartegenover, die in Psalm 1 ook tegenover elkaar staan. De machtigen die Jezus aan het kruis nagelen, en al die anderen aan het kruis nagelen. Die machtigen, zeg maar de pastoor in dat rijke dorp, die krijgen hun eindigheid voor ogen. Want hier staat volop, God is er alleen voor de rechtvaardigen en wee degene die schuldig zijn. Het is een prachtig perspectief. Maar natuurlijk moeten kanttekeningen erbij worden gemaakt dat dat perspectief de pijnen niet wegneemt. En het perspectief, het goddelijke perspectief, maakt het lijden in de wereld ook niet goed. Maar al dat lijden, dat wordt, zoals Paulus dat zo geweldig uitbeeldt, al dat lijden, dat is gelijk weeën. En weeën, dat is helse pijn. En ik weet dat van heel dichtbij, omdat toevallig enkele dagen geleden een van mijn dochters een dochter heeft gebaard. In 2 uur tijd, het was allemaal heel vlot, maar het was verschrikkelijk, zei ze. Maar het resultaat is verschrikkelijk mooi. Die weeën lopen uit in het mooiste wat er is, in nieuw leven. Alle lijden, alle onrecht, alle pijn en verdriet ademt Gods belofte. En degenen die in het oude bestaan niet tot hun recht komen, en helaas zijn dat de meeste mensen, kunnen niettemin daarop hopen. Zij maken in dit bestaan al deel uit van het nieuwe leven. Dus niet straks, want het komt wel goed. Dat perspectief, dat kan blijven. Maar het gaat erom dat die mensen op dit moment al deel uitmaken van Gods koninkrijk. Jezus reikt hen dat aan. En zo eindig ik met te zeggen dat in zijn spoor ieder mens heel kan maken wat stuk is.
Thank you.
We zijn weer compleet. Laat ons danken en bidden. Uw woord vandaag, Heer, brengt ons in een ongemakkelijke positie. Want op wereldschaal zijn wij niet de havelozen die hunkeren naar recht. Maar zijn we eerder de rijken die moeite hebben om hun overschotten af te staan. Het is ook niet gemakkelijk, Heer, zelfs niet als we van goede wil zijn. Want hoe kunnen wij mensen steunen, bijvoorbeeld als zij leven in landen waar wrede heersers de lakens uitdelen? Geef dat al datgene wat tot beschaving gerekend mag worden, dat daarin de humaniteit een leidend beginsel zal zijn. En mogen het zo zijn dat wij hierin een voorbeeld zijn. Heer, geef ons het vermogen, de kracht om in eigen land humaan te zijn. Voor al diegenen die dat nodig hebben. Help ons om op uw kracht te kiezen voor de zwakken. En troost ons, Heer, als wij zelf zwak zijn, als we zelf verdriet hebben, onrecht lijden, uitgesloten worden. Mogen uw woord wegen. Geef de mensen onderop geloof en hoop en vertrouwen dat het zo is, dat zij de bewoners zijn van uw koninkrijk. Wees met hen die door te snelle troost de mond gesnoerd worden. Behoed ons voor zalvende taal en plastic meeleven. Heer, help ons om oprecht betrokken te zijn bij anderen. Wij doen voorbeden voor de regeerders in wereld en kerk. Mogen uw woord hen leiden. Behoed hen voor tactiek en politiek. Geef dat hun bestuur leiding naar uw hart is. Harteloos is de psychopaat uit het Kremlin. Wij spreken de hoop uit dat hij spoedig doodloopt. Heer, in stilte brengen wij verder voor u wat ons bezighoudt. En met Jezus zeggen wij, onze Vader die in de hemel zijt, uw naam worden geheiligd, uw koninkrijk komen, uw wil geschieden, gelijk in de hemel als ook op de aarde. Geef ons heden ons dagelijks brood en vergeef ons onze schulden, gelijk ook wij vergeven onze schuldenaren. En leid ons niet in verzoeking, maar verlos ons van de boze, want van u is het koninkrijk en de kracht en de heerlijkheid. Tot in eeuwigheid. Amen.
De inzameling van de collectes wordt gehouden bij het uitgaan van de kerk. Er zijn twee collectezakken met daarbij de bestemming vermeld. Eén collecte voor diaconie en kerkrentmeesters, die ontvangen ieder de helft van de opbrengst. En de andere is de uitgangscollecte. En die wordt gehouden vandaag voor de Zeeuwse Week in Nieuw Hyde Park. Voorheen heette dat het Rooseveldhuis. Jaarlijks organiseert de werkgroep Zeeuwse Week een vakantieweek voor minder validen en ouderen in Nieuw Hyde Park in Doorn. Deze vakantieweek betekent veel voor de gasten en voor de vele vrijwilligers die bij deze week betrokken zijn. Dankzij uw bijdrage en de hulp van die vrijwilligers is het mogelijk dat mensen die anders moeten thuisblijven een week vakantie kunnen houden. Van harte aanbevolen. Verder nog, u hebt vast de beelden gezien vanuit de Oekraïne. Oorlogsgeweld. Mensen die al dagen een veilige plek zoeken in de metro. En vele duizenden op de vlucht geslagen. Eén foto kwam hard bij me binnen. Een kind met eenzelfde knuffel als mijn kleinzoon. De omstandigheden die op die foto te zien waren, wens je geen kind toe. Dank u wel. We houden nog één collecte. We doen een oproep om thuis uw bijdrage voor hulpverlening over te maken. Dat kan onder andere via het Rode Kruis, Stichting Vluchteling, Kerk in Actie en nog meer organisaties die hulp verlenen in de Oekraïne. Dank u wel.
Het slotlied 763. Laat u leiden door de principes van Gods Koninkrijk. Dan gaat u hier vandaan als gezegende mensen. De Heere zegene u en hij behoedt u. De Heer doe zijn aangezicht over u lichten en zij u genadig. De Heer verheffe zijn aangezicht over u en geve u vrede.
Antonio.